ga het hebben over drie wees. Over werkelijkheid, waarheid en onze wil. Misschien shocking om te ervaren dat jouw werkelijkheid helemaal niet de waarheid hoort te zijn, hoeft te zijn. Sommige mensen die leven in een werkelijkheid die niet waar is. Je hebt mensen die geloven in UFO's en aliens. Of ze geloven niet dat er ooit iemand op de maan heeft gelopen, want dat is allemaal ideeën van Hollywood. En je hebt ook nog mensen die de Holocaust ontkennen. En een heleboel mensen die kom ik tegen die zeggen, nou, dood is dood. Ik bedoel, dan is het afgelopen. Eigenlijk is het leven één grote kosmische evolutionistische grap. Wat is eigenlijk waar? Ergens hebben we allemaal het idee, er moet ergens een absolute waarheid zijn. Dat is niet mijn waarheid. Dat is ook niet jouw waarheid. Dat is de waarheid die oorspronkelijk is. Die er is vanaf het begin. Die gekomen is van de persoon die gezegd heeft, er zij licht. Toen er nog niks was. En dat is God. Als er een absolute waarheid moet bestaan, dan is het God. Maar als je nou niet in God gelooft omdat hij niet in jouw werkelijkheid past. Wat is eigenlijk waarheid? Het heeft alles te maken met je wil. Waar kies je voor? Kies je voor een werkelijkheid zoals je dat ervaart, die je met je zintuigen kan waarnemen, die je kan begrijpen, die logisch is? Want als je iets gelooft, dan ga je er op grond daarvan handelen. En zo creëer je dan je eigen werkelijkheid. En dan zit je in de cirkelredenering. Laten we maar eens even kort nadenken over die werkelijkheid en waarheid, die twee begrippen. Is jouw werkelijkheid echt waar? Voor de meeste mensen is wat waar is wat ik kan voelen, wat ik kan tasten, wat ik kan ruiken, wat ik kan zien. Ze zeggen, ik heb het echt gezien. Ik heb het echt gehoord. Het is horizontaal. Het is aards. En God kan je niet zien. En ik spreek niet hoorbare woorden tot je oren. En is God er dan wel? Als je gelovig wordt, en je hebt net een heleboel getuigenissen gehoord van mensen die eerst niet geloofden of twijfelden in geloof, of wel gelovig waren opgevoed, maar eigenlijk die stem van God niet verstonden. Maar als je tot geloof komt, dan kom je in een verticale werkelijkheid. En wat gebeurt er dan? Je hebt een horizontale werkelijkheid, daar leven alle mensen in, ook de gelovigen. En die gelovigen hebben dat een stukje moeilijker, want er staat ook een verticale werkelijkheid, de waarheid van God. En dan heb je het kruis in je leven. Nou, dat is een symbool wat we natuurlijk kennen van het christelijk geloof. Daar staat ook een hele grote. En sommigen van jullie hebben een kruisje om hun nek. Maar eigenlijk heeft dat te maken met van, er is een werkelijkheid op aarde. Die maken we allemaal mee. Dat heeft te maken met je zintuigen, met je verstand. En er is een goddelijke werkelijkheid die niet iedereen kent. We zien op verschillende manieren tegen de werkelijkheid aan. En zo ontstaan er conflicten met mensen. Meningsverschillen. We hebben meningsverschillen bijvoorbeeld over de doop. Sommigen van jullie geloven dat wij het helemaal verkeerd zien als baptisten. En dat je kindertjes moet dopen. Op grond van het verbond. En anderen zijn het helemaal niet met je eens, de baptisten hier. En die zeggen, ja maar, er staat hele andere dingen in de Bijbel. Wie heeft gelijk? We hebben allemaal het idee dat we de waarheid hebben. En dus hebben we meningsverschillen, we hebben conflicten. En die gebeuren op allerlei gebieden. Dat gebeurt in gezinnen, in families, gebeurt in kerken, gebeurt in de maatschappij. Wat is waarheid? Er is een mooie spreuk in de Bijbel, 18 vers 17 staat die. Wie als eerste pleit, lijkt zijn recht te krijgen. Weet je, er komt iemand bij en die zegt, weet je wat ik nou heb meegemaakt? Het is ook verschrikkelijk wat er gebeurd is in mijn leven, dat en dat en zo. En dan zeg je, tjonge jonge, ja, dat is ook wel erg hoor. Dat je dat hebt mee mogen maken. Ik zal eens... Dan kom je een dag later kom je de tegenpartij tegen. Ja, maar als je mijn waarheid hoort, en dan krijg je een heel ander verhaal te horen. En dan denk je, ja, maar als dat zo is gebeurd. En dat is wat Spreuken zegt. Maar dan komt zijn tegenstander en die vecht het aan. Zo zitten wij mensen in elkaar. We hebben zienswijze. En onze zienswijze is meestal een groter probleem dan het probleem zelf. We kijken tegen dingen aan, neem bijvoorbeeld vanavond op toch een doopdienst is, tegen de doop. Hoe sta je er tegenaan? Misschien denk je nou, mij nooit gezien, ik sta hier nooit op het podium. wil je even waarschuwen, zeg nooit nooit. Er zijn hier te veel mensen gedoopt die hebben gezegd, ik laat me nooit dopen. Weet je, want als je zienswijze verandert, als de waarheid verandert in je leven, verandert ook je werkelijkheid. Het geloven in God is voor veel mensen geen werkelijkheid, maar het is wel de waarheid. En als je niet gelooft of twijfelt, dan ben je gescheiden van die werkelijkheid. Dat is natuurlijk logisch, hè? Als je niet gelooft in God, dan ken je die werkelijkheid van God ook niet. En dan is het voor jou misschien wel dwaasheid. En daarom, omdat God dat kent, omdat de Heere God werkelijk waar is en bestaat, is Hij in onze werkelijkheid gekomen. Hij die in de hemel is in onze aardse werkelijkheid gekomen. Een van zijn leerlingen, in Johannes 1 staat dat, die schrijft het volgende. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, dus dat is je fysieke zintuigen, wat we met onze eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt. En dan staat er, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Hij zegt niet, waar heb je mee het bewijs dat God bestaat? Hij zegt, nou verkondig ik je het woord dat leven is. Dat betekent als je dat woord werkelijk ervaart, omdat je het gelooft, omdat God mens is geworden, dan ontstaat er een nieuwe werkelijkheid, het leven. Het leven wat vanaf God komt. Want hier heb je een aards leven en dat duurt 70, 80 jaar en dan sterven we. En daar heb je een goddelijk leven en dat duurt eeuwig. Het woord wat leven is, dat is wat verkondigd is. Dus waarheid bestaat onafhankelijk van de werkelijkheid. Als we een conflict hebben, dan zeggen we, we willen de waarheid boven tafel zien te krijgen. Ik heb heel wat conflicten meegemaakt in mijn leven. Want tenslotte ben ik een mens, net zoals jullie. En dan probeer je te analyseren en na te denken en de ander te overtuigen en je meningen neer te zetten. Om proberen die waarheid boven tafel te krijgen. En langzamerhand, ik ben 67 bijna, het lukt niet. Want als we een bepaalde zienswijze op de waarheid hebben, dan is dat waar voor ons. En dus lopen we vast. En ons geloof in wat waar is, bepaalt dan ons handelen. Als je gelooft dat de Bijbel voorschrijft dat je kindertjes moet dopen, babytjes moet dopen, dan is jouw waarheid dat. En als je dat niet gelooft, als je gelooft dat de Heere God van ons vraagt dat je als volwassene op grond van je geloof wordt gedoopt, is dat de waarheid voor ons. Maar wie heeft het dan gelijk? Nou, dat heeft alles te maken met het kennen van God. Als je twijfelt aan God, als je denkt, ja, zou het nou wel werkelijk waar zijn? En ik denk dat iedereen hier wel eens een keer getwijfeld heeft. Ik heb dat vroeger, toen ik jong was, ook wel eens gedacht van, ja, stel je voor dat het niet waar is, dat God niet bestaat. Als je geen relatie met God hebt, dan kan je die gedachten krijgen. En misschien heb je voor jezelf besloten, in deze werkelijkheid van mij komt God gewoon niet voor. Dus ik geloof niet. Geloven is onzin. Je moet het gewoon niet geloven. Als je twijfelt of als je niet gelooft, leef je gescheiden van God. Ik wil je een voorbeeld geven van mensen die heel dicht bij Jezus hebben geleefd. Zijn discipelen, zijn leerlingen. En dan in Matteüs 16 vers 21 staat. Van toen af begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En de vraag is van, geloofden zijn discipelen het? Geloofden ze wat Jezus daar zei? Ze hadden al een aantal jaar met hem opgetrokken. Geloven ze dat werkelijk waar, dat Jezus zou sterven en dat hij de derde dag zou opstaan? En dat antwoord is, ze geloofden het niet. En hier heb je dan geweldige gelovigen, om zo maar te zeggen, kerkmensen, mannen die 3 jaar lang achter Jezus aangaan en hem fantastisch vinden en hem geweldig vinden. En dan zegt hij iets tegen ze. En dat is buiten hun werkelijkheid, omdat het een verticale, een hemelse werkelijkheid is. En ze geloven het niet. Het is ongelooflijk. Petrus, die wilde niet aan. Hij zegt tegen de Heer Jezus Christus, dat verhoede God, heren. En dan bestraft Jezus hem en zegt, ga weg achter mij, Satan. Dat je bent bedacht op de dingen van de mensen, van de aardse werkelijkheid en niet op de dingen van God. En de vraag is natuurlijk van, hoe is het met jou? Ben je bedacht op de dingen van God? Of ben je bedacht op wat werkelijkheid is, wat er meegegeven is in je opvoeding, in je hele patroon van zijn. Wat het verschil maakt is je wil. Onze wil maakt het verschil. Het woord gehoorzaamheid is de sleutel tot het kennen van Gods waarheid. Ik ga je een hele belangrijke tekst uit de Bijbel geven, Johannes 7, vers 17. En daar staat het volgende. Johannes 7, vers 17. Als iemand de wil heeft om Gods wil, om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht, of dat nou van Jezus komt of wat ik namens Jezus nou tegen jullie spreek, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is of dat ik uit mezelf spreek. Het gaat om een houding van gehoorzaamheid, beste mensen. Als je wil weten of deze doop die wij toepassen juist is, dan moet je een houding van gehoorzaamheid hebben. Als ik als voorganger wil weten of ik kinderen moet dopen of volwassenen moet dopen, dan moet ik een houding hebben naar de Heer Jezus Christus van: Heer, als u wil dat ik als baptistenvoorganger babytjes ga dopen, dan doe ik dat. Als u dat wil. Dan zal het mijn baan kosten. Dat zal waarschijnlijk mijn baan kosten, want de oudsten zullen me ontslaan. Maar moeten jullie dat ook hebben? Als jij voor de kinderdoop bent, dan mag je dat helemaal zijn. En je mag er ook best blij mee zijn. Er zitten best goede aspecten aan. Maar als je de vraag wil hebben, wat is nou waar? Begin dan met een houding van gehoorzaamheid. Heer Jezus Christus, als u wil dat ik mij laat dopen, wilt u me dan alsjeblieft duidelijk maken, want ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil maar één ding. Ik zeg wel eens een keer in een cursus van, weet je, als de Heer Jezus dan ons had gevraagd dat je een kilometer op je knieën moest kruipen, dan liepen we een kilometer op onze knieën te kruipen. Dat is gehoorzaamheid. Je hoeft het helemaal niet te begrijpen. Als hij iets zegt, als Jezus tegen mij iets zegt, wil ik gehoorzaam zijn. En dat is de enige manier waarop je gaat ontdekken wat de waarheid is. Nou, die discipelen van Jezus, die geloofden dat dus niet, hè? Die geloofden niet dat hij zou sterven aan het kruis van Golgotha en dat hij zal opstaan uit de doden. Er komen allemaal mooie engelen binnen. Fantastisch. En zometeen gaan zij iets meemaken. En ik hoop dat jullie dat allemaal uiteindelijk mee gaan maken, of de meeste van jullie hebben het al meegemaakt, dat je in een nieuwe werkelijkheid ingaat. Maar die 11 discipelen van Jezus Christus, die geloven niet dat hij ging opstaan uit de doden. Weet je, ze stonden bij het kruis. Ze zagen zijn marteldood. Ze zagen dat hij stierf. Ze zagen dat die Romeinse soldaten speer in zijn zij stoten. En er kwam bloed en water uit. Hij was dood. En geloofden ze dat hij zou opstaan uit de doden? Nee, ze geloofden het niet. Het was niet te geloven. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Jezus had voordat hij ging sterven, had hij tegen zijn discipelen gezegd: als ik ben opgestaan uit de dood, dan moeten jullie naar die berg gaan in Galilea, waar we wel vaker kwamen. En wat doen ze? Ze zijn gehoorzaam. Ze zijn gehoorzaam. En misschien zit je hier in de zaal, omdat je bent uitgenodigd door familie of vrienden. En je ziet het helemaal niet zitten. En je denkt van ja, nou oké, ik doe het voor mijn familielid of voor mijn vriend, mijn vriendin die hier op dat podium staat en straks gedoopt wordt. Ik wil het wel eens een keer meemaken. Maar weet je, alleen de reden al dat je hier zit, zit je goed. Want hier in het begin van de dienst heb ik gezegd, als wij in de naam van Jezus bij elkaar komen, is hij in ons midden. En die 11 discipelen die gingen naar die berg die Jezus had verteld, daar moet je naartoe gaan, die berg in Galilea. Lees Matthäus 28, vers 16 en 17. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En wat denk je dat Jezus van ze vond? Sommigen twijfelden. Oh, er waren zeker een aantal geloven. Er zat sommigen, dat betekent er meer dan twee. Want ergens tussen de 2 en de 5, die dachten, nou, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Ik heb die man zien sterven aan het kruis, helemaal kapot geslagen. Dat kan onmogelijk weer tot leven gewekt worden, zo'n lichaam. Ik geloof dat niet. En toen zagen ze hem, toen dachten ze, dit is een gezichtsbedrog. Dit is allemaal fake. Ze twijfelden. Kan dat nou waar zijn? Kunnen jullie erbij dat als iemand sterft, dat hij weer kan opstaan uit de doden? Weet je, uiteindelijk gaat het allemaal gebeuren. Ieder van ons zal sterven en we zullen allemaal opstaan uit de doden. Sommigen tot glorie en anderen tot afgrijzen. Maar dat het werkelijkheid gaat worden, dat is wat ik geloof en wat ik in de Bijbel lees. Maar ik jongen, die discipelen bij Jezus. En ik kan me voorstellen dat als ik het geweest was, had gezegd, stelletje ongelovige twijfelaars. Wat zijn jullie, geloven jullie me nou nog niet? En dat is nou precies wat Jezus niet zegt. Want Jezus kan ongeloof en twijfel best aan. Hij zegt in vers 18 van Matteüs 28, mij is alle macht in de hemel en op de aarde gegeven. Er is niets wat voor mij onmogelijk is. Twijfel je? Geloof je helemaal niks? Ga maar naar Jezus toe. Dan verandert dat wel. Weet je, Jezus is zo machtig. Die is machtiger dan de president van de Verenigde Staten met al zijn legers, zijn miljarden dollars, met zijn machthebbers en weet ik veel wat. Jezus is zo ontzettend krachtig en zo ontzettend machtig dat hij jouw twijfels en jouw ongeloof best aan kan. Dus één punt, jij moet wel naar Jezus toe gaan. Naar die berg waar Jezus hem bescheiden had. En vandaag, waar is Jezus vandaag? Nou, dan moet je naar een kerk. Elke kerk waar Jezus Christus wordt gepredikt, daar is hij in het midden. En daar ontmoet je hem. Dus de eerste stap is, komen daar waar Jezus is. En de tweede stap is, want er komt. Als je eenmaal begint te lopen, loop dan alsjeblieft door. Je moet uit je comfortzone komen. Jezus zegt dan in de eerste wat hij daarna zegt, als ze op hem toekomen, met al een twijfel en een ongeloof, ga op weg. Loop door. Want door gehoorzaamheid ga je de waarheid leren kennen. Als je gaat doorlopen met Jezus mee, als je gehoorzaam bent aan hem, ga je steeds meer ontdekken wat echt en juist en waar is en wat goed is en wat God van je vraagt. Ik kan het je niet vertellen hoor. Ik kan je wel heel veel dingen vertellen hoe het in elkaar zit en zo, maar er is maar één persoon die je kan overtuigen van de echte waarheid. En dat is de Heer Jezus Christus. Ga op weg. En dan leer je de waarheid kennen. Maar ja, wat is de waarheid? Dat is een steeds weer terugkerende vraag. En 2000 jaar geleden werd dat al door een topbestuurder werd dat gevraagd. Dat is wel het toppunt van de ironie in de menselijke geschiedenis. Die man was Pilatus, het was een rechter. Het was een hoge Romeinse magistraat. En Jezus wordt voor hem geleid op de aanklacht dat hij koning is. Nou, dat kan natuurlijk niet, want er was er maar eentje koning en dat was de keizer in Rome. En dan zegt Pilatus tegen hem, in Johannes 18 lees ik dat, Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. En hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoord. En dan zegt Pilatus, wat is waarheid? Wat een ironie. Een meter voor hem staat de waarheid. Want Jezus Christus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt bij God, de Vader, dan door mij. En een meter voor Pilatus staat de waarheid en hij ziet het niet. We kunnen zo ontzettend blind zijn als mensen. We kunnen hier in de kerk zitten en er kan getuigenis worden gegeven voor al die 21 mensen die hier op het podium hebben gestaan. En ik kan het jullie vertellen, we kunnen erover zingen. En je bent zo blind als een mol. Je ziet het niet. Je doet de waarheid dan ook geweld aan. De waarheid kennen is alleen mogelijk als je gehoorzaam bent aan wat God wil, aan zijn woord. Jezus heeft het zo gezegd in Johannes 8, vers 31 en 32. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden, geweldig niet, ze geloofden. Als u zich houdt aan wat ik zeg, dus u gehoorzaam bent, bent u werkelijk mijn discipelen. En dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid zult u dan ook bevrijd worden. En de reactie dan was, want vrij worden, we zijn al vrij. Niemand vertelt ons wat we moeten doen. Wij zijn vrije Joden. Wij zijn gelovige mensen. We geloven in God. En we gaan elke zondag naar de synagoge. We gaan naar de kerk. We zijn vrij. En dan zegt Jezus tegen ze. Waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Zijn die mensen die nog nooit gezondigd hebben? Niemand. Dus jullie zijn allemaal slaven van de zonde. Je bent als het ware gepakt, onder slavernij gebracht, door een macht die je kapot maakt. Je bent helemaal niet vrij. Ik zag een mooie tekst in het Oude Testament, profeet Jeremia. En die wil ik jullie voorhouden. Dit zegt de Heer, dus Yahweh, dus de God die leeft. Die zegt dat tegen jou vanavond. Ga op de kruispunten staan. De kruispunten van je wegen. Vanavond is zo'n kruispunt. Denk na. Kijk naar de oude wegen. Je hebt al zoveel wegen geprobeerd, mens. Man, vrouw, jonge meisje. Je hebt al zoveel dingen geprobeerd. Je dacht, is dit waar? Is dat waar? Moet ik die kant op? Moet ik zus? Moet ik zo? Kijk naar al die oude wegen. Welke weg leidt er nou eigenlijk naar het goede, zegt Jeremia. Sla die in en vind rust. En dan staat er dat hele stomme staat er. Maar ze zeggen, dat doen we niet. En misschien zeg je dat ook wel. Ik wil helemaal niet terugdenken. Weet je, ik leef mijn leven, ik ben vrij, ik voel me goed. Ik heb God helemaal niet nodig. Nou, denk nou eens een keer na. Waar eindig je leven? Heeft er iemand van jullie vanuit zijn natuur eeuwig leven? Toch geen mens? Het vliegt voorbij. Ik ben bijna 67. Het vliegt voorbij, mensen. Voordat je het weet, lig je op je sterfbed. Denk na. En neem besluiten. Dat is mijn laatste punt, de waarheid en mijn wil. Want de discipelen, die 11 discipelen van Jezus, zijn ondanks hun ongeloof en twijfel gehoorzaam naar de berg gegaan. En Jezus, die verwijt hen helemaal niks. Hij geeft hen gewoon een opdracht. En wat zegt hij tegen hen? Hij zegt tegen die 11 discipelen, ook twijfelaars, en die ongelovigen die niet geloofden dat hij zou opstaan uit de doden. Dan zegt hij tegen hen, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten op weg gaan. Jullie moeten stappen gaan ondernemen. Je moet uit je comfortzone komen. Uit je werkelijkheid van nu. En je moet mensen tot leerlingen van mij gaan maken. Maak discipelen van mij. En dat doe je door twee dingen. Die mensen moet je dopen. Doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden, dat is praktisch onderwijs. Leert hen praktisch te functioneren zoals ik dat bedoeld heb. Wat vraagt dat van jou? Dat vraagt gehoorzaamheid. En door gehoorzaamheid zul je weten dat Jezus Christus God is. En uiteindelijk het eindoordeel over jouw leven zal uitspreken. En elk mens wordt voor die keuze gesteld. Jezus zegt het zo, op een gegeven moment gaan er duizenden mensen achter hem aan. Hij is heel populair, hij doet allemaal genezingen en zo, ja, dan word je vanzelf populair. En dan gaan er duizenden mensen gaan er met hem mee. En hij is op weg naar Jeruzalem om te gaan sterven, dat weten de mensen niet, want ze denken, nou wordt hij koning. Nou, hier wil ik bij zijn, hier wil ik bij horen bij deze club. Dat is een geweldige kerk. Die kerk van Jezus, dat is de meest populaire kerk in die tijd. En dan kijkt Jezus achterom en dan zegt hij tegen die mensen, als jullie mij willen volgen. En dan denk ik van, ja maar Jezus, ze volgen u toch al? Ze gaan al naar de kerk, ze luisteren naar je preken, ze gaan naar de genezingsdiensten. En ze laten zich voeden met die wonderbare spijzigingen. En dan zegt Jezus in Lucas 14, vers 26 en 27, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters. Poeh, dat is wat. Al die mensen waar je ontzettend veel van houdt. Waar je intiem mee bent. Die ontzettend belangrijk voor je zijn. Je vader en je moeder en je broers en je zussen. Je opa en oma en ooms en tantes. En al die mensen die belangrijk zijn in je leven. Als je daar niet mee breekt. Ja, als je niet breekt met je eigen leven. Als je je eigen leven niet voor mij aan de kant zet. Dan kan je gewoon geen leerling van mij zijn. Dan kan je geen discipel zijn. Kan je ook niet gedoopt worden. Kan je ook niet verder komen. Blijf je in die aardse werkelijkheid hangen. Als je je kruis niet draagt. Als je dat niet draagt, als je die nieuwe werkelijkheid van God niet in je leven toe wil laten, kan je niet een leerling van Jezus worden. Je kan je misschien wel nog noemen, ik ben christelijk, maar je bent geen christen. Als je er niet voor kiest om die keuze te maken om Jezus te gaan volgen, En ze zeggen van, Heer, en ik heb het net nog een paar keer gehoord van mensen hier op het podium. Ik wil Jezus volgen met alles wat in me is. Ik heb een heleboel mitsen en maren gehad en twijfels en weet ik wat ik allemaal gehad. Dat is helemaal niet erg. De jongen die zei, Romke die zei van, ik weet het allemaal niet zo goed. Dat hoeft ook helemaal, je hoeft het helemaal niet te weten. Je moet daar gewoon komen waar Jezus is. En zeggen, Heer, ik wil u gehoorzaam zijn, ik snap het allemaal niet. Maar ik wil één ding. Ik wil dat u de Heer van mijn leven bent. Dat u de baas in mijn leven bent. Want als je niet voor Jezus kiest, zul je ook door de werkelijkheid leren kennen. En kiezen doe je met je wil. Niet met je verstand. Je hoeft niet tegen je verstand in te kiezen. Maar heel veel mensen denken dat je met je verstand moet geloven. Dat is een stukje van het geheel. Maar je kiest uiteindelijk met je wil. God heeft jou een vrije wil gegeven. En je kan maar één goed ding met die vrije wil doen. Opgeven en Gods wil doen. Gehoorzaam willen zijn. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal het Onze Vader. Een van de beters in het Onze Vader is, waarin Jezus ons leert bidden, uw wil geschieden. Uw wil geschieden, gelijk dat in de hemel gebeurt, ook op aarde in mijn leven. Zo en zo. Is dat ook jouw gebed? Heer, uw wil geschieden in mijn leven. Ik snap het helemaal niet, ik ben er angstig voor. Ik weet eigenlijk niet dat ik die stap, ik vind dat moeilijk, ik moet uit die comfortzone komen van die aardse werkelijkheid die ik zo goed ken en die zo vertrouwd is en waar mijn ouders zitten en mijn broers en mijn zussen en waar het gewoon gezellig is en goed. En dan zegt hij dat ik uit die comfortzone moet komen. Maar Jezus, als u dat wil, dan wil ik het. Heer, u wil geschieden. Zoals dat in de hemel gebeurt, ook op de aarde. Want Jezus kwam om de wil van de Vader te doen en hij verliet de heerlijkheid. En dat is meer fantastisch dan het mooiste gezin wat we hier op aarde hebben. Hij verliet die heerlijkheid om ons te redden. En daarom laten deze mensen vanavond zich dopen. Omdat ze een keuze voor de doop willen maken om die nieuwe toegang te krijgen tot die werkelijkheid die vanuit de hemel komt. Ik zal één tekst over de doop noemen. Romeinen 6 vers 4. Zegt Paulus tegen de gemeente van te Rome, van de christenen. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Wat we zo meteen gaan doen, is die mensen kopje onderdouwen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot de naam van Jezus. En daarmee groeien ze samen hetgeen gelijk is aan zijn dood. En dus zijn jullie zo meteen hartstikke dood. Voor God. Voor de zonde. Voor de duivel. Voor de wereld. Maar het fantastische nieuws is, en dat moet je dan ook geloven, dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En hij leeft. En als jij samengroeit met zijn dood, en je staat op uit dat watergraf, dan zul je leven tot in alle eeuwigheid. En dan kom je in een nieuwe werkelijkheid. Mensen zeggen, wat verandert er na mijn doop? Nou, ik zeg, op het eerste moment niks. Je bent kletsnat, dat is het enige wat veranderd is. Wat er daarna gaat gebeuren. Dat gaat veranderen. Ik lees de tekst verder. Zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Waarom? Om een nieuw leven te leiden. Hier heb je die nieuwe werkelijkheid. Wat doe ik? Ik zeg, Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. En als u zegt dat ik 100 meter op mijn knieën moet kruipen, doe ik het. Maar als u zegt, ik moet in dat watergraf begraven worden, laat ik me ook dopen. Dat is wat God van je vraagt. Van ieder van ons. En mijn vraag aan jou, aan u, is, wil jij die keuze maken? Ik vraag niet of je je wil laten dopen, maar ik wil aan je vragen, wil je gehoorzaam zijn? Wat het je ook kost. Je hoeft het helemaal niet te snappen, ik ga je echt niet vanavond dopen of lid van deze gemeente maken of zo. Ik heb maar één doel vanavond met deze preek, is dat je een houding hebt van, Heer Jezus Christus, ik wil gehoorzaam zijn. Denk er even kort over na, of je dat wil. Als je keuzes maakt, dan moet je ervoor uitkomen. We zijn geen geheim agent christenen die het allemaal stiekem in een hoekje doen. Je mag er gewoon voor uitkomen en zeggen, Heer Jezus Christus, Ik wil u gehoorzaam zijn. En als hier vanavond mensen zijn die dat eigenlijk nog nooit gezegd hebben tegen de Heere God, dan wil ik je uitdagen om die keuze vanavond, nu, hier in deze zaal, voor het aangezicht van God te maken. En de moed te hebben, zeggen van, het kan me niet schelen wat al die mensen ervan denken. Maar Jezus, ik wil u gehoorzaam zijn. Wil jij dat? Wilt u dat? Als je dat werkelijk wil, met alle bibbers in je buik en spanningen in je maag en wat dan ook. Wat wil je dan nu gaan staan? Ga maar staan als je dat werkelijk wil voor Gods aangezicht. Zeg, Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Dat zijn de helden. Mannen en vrouwen die gaan staan, als je dat werkelijk wil. Blijf maar staan, blijf maar even staan, dan zullen we zo voor je bidden. Ga staan, als er, misschien zijn er nog meer mensen. Weet je, ik ken dit gevoel hoor, van oe, dat doe ik niet. Ik heb het zelf een keer, ja, dat was heel lang geleden, heb ik dat ook gehad. En denk ik, doe het niet, maar ik stond voordat ik wist. Dus ga staan als je tegen de Heere God en tegen de Heere Jezus wil zeggen, ik wil u gehoorzaam zijn. En dan zal hij je binnen een nieuwe werkelijkheid voeren. Dat kan ik je niet binnenvoeren. Maar hij zal je zegenen en hij zal je dingen openbaren. Zijn er nog meer mensen die willen gaan staan waar we mee voor kunnen bidden? Goed, laten we als gemeente van Jezus Christus, iedere broer en zus, strek de handen uit naar deze mensen. En dan zal ik voor een zegen voor jullie bidden. Heer Jezus Christus, u ziet deze mannen en vrouwen staan. Heer, ze willen gehoorzaam zijn. Ik weet niet of ze het allemaal goed begrijpen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want u heeft alle macht in de hemel en op de aarde, ook in hun leven. En ik bid, Heer Jezus Christus, of u uw heilige geest in hun harten wil uitstorten. Heer, zodat ze vol zijn van uw waarheid en van uw werkelijkheid. En dat ze steeds meer mogen gaan ontdekken wat u wil met hun leven. Wilt u met hun leven tot uw doel komen en deze mannen en vrouwen tot mannen en vrouwen van God maken. En u kunt het en u wil het. Ik mogen jullie zo zegenen in die machtige naam van Jezus. Amen. Ga zitten. Geef een applausje. We gaan dopen. Ja. We gaan dopen. Dus.